Dag Geert.
Dag Lars.
Ja, speciale dag en speciale gast vandaag. Hè. Het is geen eerste klas voetballer, maar wel een televisiemaker van Champions League niveau.
Ja, ik wou dat van zijn ploeg ook kan zeggen, maar dat komt onderhand wel een beetje in de buurt misschien.
Ja, zeker en vast, want de man is KV Oostende fan in hart en nieren. En we gaan het er vandaag met hem over hebben in aflevering 27 van de Shotcast. Nog steeds de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. Shotcast. Ja, wij hebben hier al eens Erik Goens over de vloer gehad. Ook notwaar voetbalfan en documentaire televisiemaker. Maar ik moet wel zeggen, vandaag is ook niet slecht, hè? Dag Martijn Heijlen.
Dag mannen.
Een televisiemaker van Champions League niveau, mag ik dat zeggen?
Jij mocht alles zeggen wat je wilt.
Ja,
hij zit hier thuis, maar ik moet opletten wat ik daarop antwoord. Want dat is wel heel hoog, hoor.
Ja.
Champions League.
Jupiler Pro League dan.
Alhoewel, af en toe sluistert er zo wel een keer een ploeg in waarvan je denkt, tja.
hoe zijn die hier beland? Ja. Ja. Nee, first things first. Voor mensen die al 20 jaar onder een steen hebben geleefd, wie is Martijn Heijlen? Wat doet hij en wat drijft hem?
Moet ik dat zeggen?
Jij moet dat zeggen, ja.
Ik maak televisieprogramma's, is misschien nog de gemakkelijkste omschrijving, want ik ben zo wat reporter, journalist, human interest, Martijn, alles in één zo wat.
Mm-hmm.
En ik heb een aantal programma's gemaakt, wacht, ik kan gewoon omgekeerd eventjes zeggen, zelfde deur 20 jaar later. Daarvoor zat dan Heijlen en de Herkomst, dan ook nog De Bril van Martijn over Seyssele. Dan de vluchtelingenstromen gevolgd in Terug naar Eigen Land. En dan gaan we al terug naar God en Klein Pierke.
Ja.
Terug naar Siberië. Ja. En ja,
overal terug.
Kan zijn dat ik iets vergeet.
Ja, ik vind dat wel indrukwekkend trek.
Ook een glansrol in een van onze favoriete reeksen Willys en Marietten, als u zelf.
Ja, ik ben er wel eens in opgedoken. Ja. En berenmuts op mijn hoofd, ik weet het nog.
Nu, al die topprogramma's even aan de kant gelaten. Daarom zit je hier niet. Je zit hier vandaag omdat je ambassadeur, uitgangbord van KV Oostende zat. En meer dan dat, je bent bezig met een docusoap.
Ja, er zijn een aantal ambassadeurs hoor, maar ik ben er één van. En die docusoap, ja, dat is eigenlijk iets dat alleen een paar dingen die samenkomen. Ik ben al jaren supporter van KVO. Ik hou ontzettend van voetbal.
Mm-hmm.
Ook los van KVO hoor, echt waar. Maar ik maak ook graag tv-programma's. En eigenlijk al die dingen komen nu blijkbaar samen, of ik kreeg die kans. Er waren 4 jonge gasten bij Woestijnvis die heel veel zin hadden om een tv-programma te maken. Gunter, Bas, Jonas en Steven. Ik had nog nooit met die mannen samengewerkt. Er was interesse bij KVO om daar een programma te laten over maken.
Mm-hmm.
En er was een reeks, Sunderland Till I Die, waar twee reeksen van geweest zijn eigenlijk. Ja. Wat
op
heel
Netflix,
mooi weergeeft hoe zo'n club werkt voor en achter de schermen.
Mm-hmm.
En alleen van het een kwam het ander. We zijn gaan samenzitten met mensen van de club, mensen van Woestijnvis, en gezegd, ja, wat kunnen we doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? En eigenlijk hadden wij maar één belangrijke eis. En dat is, we wilden een soort all access.
All access?
Ja, all access. Omdat je dus toegang tot alle mogelijke niveaus van de club.
Mm-hmm.
Omdat Sunderland, ja, dat is een, die spelen in de championship. Oh, speelden, zijn ondertussen nog. Maar dat is toch nog van een andere gehalte dan KV Oostende. KV Oostende is een familieclub, familiale club, gezellige club. Met hele schone figuren die daar rondlopen ook, die je niet ziet in Sunderland Till I Die.
Ja, okay.
Dus er zijn een aantal troeven die wij hebben, waarvan we dachten, laat ons dat vooral uitvergroten. Want als je het budget bekijkt, als je dat vergelijkt tussen wat wij maken en Sunderland Till I Die, dat ergens in de 7, 8 miljoen euro ging, terwijl wij daar toch onder zitten. Ja, dan weet je het wel. Dan moet je zien waar uw ambities liggen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat we zijn 5 maanden geleden beginnen filmen, denk ik. Die 4 mannen die ik daarnet genoemd heb, zijn er 4 klauwen opgevlogen. Ik daar rond ook als een soort van satelliet. Mm-hmm. En dan de mensen van KVO hebben meteen gezegd, doe wat je wilt als er een speler is met constipatie, bij manier van spreken. Je moogt aan het toilet gaan staan. Voor alle duidelijkheid, we hebben niet alles gefilmd.
Dus het wordt wel een eerlijke documentaire en niet per se een promotie slash Ja, hoe zal ik het goed nieuws zo...
Ja, dan moet ik al onmiddellijk zeggen... Dat we dat niet wisten op voorhand, maar dat het door het verloop van de competitie wel een goed nieuws show is.
Dat is wel een feit.
We zijn ellendig begonnen. Ik denk 2-12. Ja. Mm-hmm. 2-12. Ja, puntje tegen Anderlecht, meen ik. Of. Ja. En we zijn ellendig begonnen. Maar en toen dachten wij ook, ja, als televisie... Als supporter dacht ik toen van... Merde, daar wordt er eens iets over gemaakt. En dan krijg je die miserie die we hier al 2 jaar meemaken. Als televisiemaker dacht ik... er zijn maar 2 mogelijkheden om die documentaire interessant te maken voor een buitenstaander die geen supporter is van KV Oostende, een voetballiefhebber. Mm-hmm. En dat is ofwel drama, dat is wat met Sunderland Till I Die gebeurd is. Ja. Die gingen de verrijzenis van de club doen, die zijn gezakt. Ja. Dan gingen ze opnieuw de verrijzenis van de club doen, ze zijn nog eens gezakt. Ik dacht, ja, dat hoeft nu ook weer niet na die eerste 4 matchen. We zijn ook vertrokken, zeg. Ja. Dus dat was een optie. Tweede optie was dat het als bij mirakel de goede kant ging opgaan. En iets waar we nooit aan gedacht hebben, dat is dat wij op dit moment voor play-off 1 aan het spelen zijn.
Ja.
Tegen de 5-6 beste ploegen van het land.
Ja. Komt je vaak zelf in beeld? Wordt het eigenlijk een Martin Heijlen recept voor de deukensoep van Oostende? Of wordt het iets helemaal anders? Want vaak als je bij bijvoorbeeld zelf de deur 20 jaar later komt, ja, wel prominent in beeld, heb je daar wel een plek in?
Ja.
Is dat hier ook zo? Of zal je meer zo vliegen op de muur?
Het zit daartussenin.
Okay.
Het is niet dat ik zeg van kijk, ik heb een nieuwe docu-reeks gemaakt. Nee, dat is echt een groepsproject. Mm-hmm. Er zit nog een paar man, Koen...
Bas,
Anthony, ja, zitten dat te monteren ook. Die hebben daar ook een ruime bijdrage in. Mm-hmm. Maar ik vertel het wel. Ik ben de vertelstem.
Okay.
En ik kom ook in beeld. Je zult dat zien. Ik doe eigenlijk wat ik daar al jaren doe. Dat is dat ik op elk niveau van die club wel eens opduik. Als ik naar het voetbal ga, dan ben ik daar 1,5 uur op voorhand. Ik heb zo'n soort vaste route. Dat mag je wel zeggen, het Martin Heijlenpad. Dat wil ik u wel even uitleggen. Ik kom binnen door de poort van de eretribune. Mm-hmm. Dat komt omdat ik een tribunekaart heb. Omdat ik af en toe mijn gezicht leen aan een promotiecampagne. Omdat ik af en toe iets presenteer en zo. Mijn ambassadeursrol bij die club vertaalt zich in een gratis tribunekaart.
Okay.
Dus ik zit daar in die tribune, ongeveer op de middenlijn. Schitterend zicht, veel te hoog naar mijn goesting. Ik zit veel liever dicht bij het veld, omdat ik zelf nog een voetbal heb. En dan voelt je dat veel meer. Maar ik ga daar binnen, ik neem mijn bandje op, mijn polsbandje dus, in ontvangst. Ik ga even in de zaal waar de VIPs zitten te dineren. Mm-hmm. Goeiedag hier gaan zeggen, goeiedag daar tegen de mensen. En dan verdwijn ik langs de zijdeur naar Schaf, ik zal het maar zeggen zoals het heet, supporterscafé.
Ah, okay.
Ga ik daar een pint gaan drinken.
Ja.
Dan ga ik weer door naar de frituur die daar staat. Dan koop ik een frikadel.
Altijd hetzelfde ook.
Wel,
altijd,
ja, soms is met frieten bij, maar meestal als het koud is, op een of andere manier verwarmt mij dat, ook om het vast te houden. En dan ga ik kijken naar de opwarming. Dat vind ik formidabel.
Echt?
Ja, omdat ik zeg, ik heb zelf nog gespeeld en ik kijk heel veel voetbal, maar als je dat ziet in het echt, hoe die mannen erin slagen om op magistrale manier zo'n bal van buiten de baklijn in die winkelhaak te krullen, waar je dan nog met je neus op staat. Of net niet, waardoor die ballen rond je oren suizen en in het publiek vliegen en zo. Man, de adrenaline, dat, ik voel dat zo opkomen, ik sta al te trillen.
Nog altijd.
Waarna ik dus opnieuw naar Schaf ga, om dan nog een pint te gaan drinken. En dan ga ik naar de pers. Ik ga ook naar de persconferentie achteraf. En zoals je merkt, ik zit zo in alle geledingen van de club. En dat is misschien een beroepsafwijking of een soort karaktertrek. Ik ben geweldig nieuwsgierig en ik ben heel graag op de hoogte. Ja. Ik weet heel graag wat er aan de hand is. Niet om dat te misbruiken, maar gewoon voor mezelf. Ik voel me voel me beter. Ik vind dat zalig als je de achtergronden kent van iets en dan kun je het beleven. Zo wat er achter de vitrine gebeurt, dat is toch...
Ja.
Allee, dat is de humus voor alles wat ervoor gebeurt.
Dat is zo,
Als 5 minuten voor een match toekomen, dat zou u niet zeggen.
Ik vind het altijd erg, want komt er dan ook nog bij, 5 minuten voor de match, of eigenlijk 3 minuten voor de match, spelen ze op de Vismarkt van Lucy Loes. Dat was voor mij een van de redenen om verliefd te worden op die club. Dat was, mijn vader heeft dat lied altijd gezongen bij ons thuis. Wij hadden een café. En elk jaar was daar een zangwedstrijd. En elk jaar zong mijn vader datzelfde lied. En als 7e of 8e was hij er altijd mee. Maar toch, ik ken dat lied uit mijn hoofd. Want ook bij grote slampartijen in het café sprongen er ook al eens mensen op stoelen en banken. En dan zongen zij ook uit volle borst liederen. En heel het café zong mee. Dus iedereen kende dat lied. Maar hij zong dat in het Gent. En ik dacht dat dat een lied van vanuit het Gentse was.
Okay.
Maar ik kom daar in Oostende de allereerste keer met Kamagurka, die gezegd had, ja, je moet eens meekomen, dat is speciaal.
Met Kamagurka naar de voetbal.
Met Kamagurka naar de voetbal, ja.
Schitterend.
en ik ga mee, en 3 minuten voor de match spelen ze ineens op de vismarkt. Ik zei, hey, dat is mijn lied. En ik leid dat uit aan Kamma. Hij zegt, dat is niet waar, dat is het lied van Oostende. Dat is ons nationaal volkslied. Dus toen dacht ik al, dat is vrij surrealistisch wat er hier aan het gebeuren is. Zeg. Ja. En daar kwam dan nog eens bij dat Mark Koeken daar ook in die tribune zat. Dat hij aan het roepen was naar Kamma, die 30 mensen verder zat. Kamma, hij dacht, zeg van die actie. Een half Merelbeeks accent, ik kan het niet goed nabootsen. Ja. En Kamma die dan terug, Jok, maar weet je wat ik van het weekend gedaan heb? En ondertussen was er een match aan de gang. Zat daar 30 mensen tussen, die allemaal zaten mee te luisteren, als in een tenniswedstrijd, links en rechts. En ik dacht van, zalig.
En dat was het moment.
Dat was het moment. Ja. Ik ben er ook gaan wonen in Oostende, precies voor dat surrealistisch kantje. Dat heeft een grauwe rand, Oostende. Pas op, er is veel armoede en zo, 130 nationaliteiten. Een hele instroom van aangespoelden, zoals ik ook. Maar tegelijk is dat ook de stad van het surrealisme. Dat is de stad van Arno, dat is de stad van Ensor, van Kamma, van Herzelen. Dat loopt waar ons. Hè?
Ja. Zijn dat ook allemaal ambassadeurs?
Kamma en Herzelen wel, Ensor niet. even denken. Koen van Impen zit daar nog, Harry van Barneveld.
Ah, die ook. Ja.
Sebastiaan de Walen is heel actief ook. En heel goed. Hugo Baul.
Amai,
ja, we zijn zo met een stuk of 7, 8. En ik denk dat ik de meeste nu opgenoemd heb, dat er maar 1 kwaad gaat zijn. Die vergeten ben.
Dat is wel nog een leuk krantje eigenlijk, om als ambassadeur.
Dat zijn geweldige gasten. Ja. Tot een paar jaar geleden werden die ook 1 keer of 2 keer per jaar samengeroepen aan 1 tafel om dan wat te eten en te bespreken wat we konden doen van promotie. Ja. En dat zijn memorabele bijeenkomsten. Hè. Ja. Dat is eten en drinken.
Ja, en vooral de laatste dan.
Bij de een al wat meer dan de ander.
Dat is heel diplomatisch. Ja, je zat hier Beatle. Ik heb zelf nog gevoetbald. Ik voel graag die sfeer.
Ja.
Hoe is Martijn Heilen tijdens een wedstrijd zelf? Want je zat een beetje het imago van de immer sympathieke Martijn. Wordt dan een meedogenloze hooligan, eenmaal dat die match op gang gefloten is?
Nee, een hooligan, dat ga ik nooit worden.
Nee.
Ik denk ook dat een hooligan geen echte voetballiefhebber is, maar dat vooral iemand is die houdt van vechten.
Denk wel dat
en zo ken ik er ook uit mijn jeugd. Jongens die altijd moesten gaan vechten, en die ook maar als een soort vechthaan of vechthond, dat zit blijkbaar in dat DNA, maar rustig werden als ze konden gevochten hebben. Ik heb mannen gekend, Freddy bijvoorbeeld, die ging naar het dorp verder, en die kwam daar binnen en die trok iemand van zijn stoel. En dan werd erop geslagen op Freddy en dan ging hij naar huis en hij was content. Roland, een andere, ging dan ook al eens op café op de Vuist. Patrie, allee, ik ken er wel wat. Dat zit daarin. Maar voor die mensen is de voetbal alleen maar een alibi, zoals ook een of andere betoging in Brussel een alibi is om de hele boel kort en klein te slaan. Ik zal dat nooit doen.
En ben je een roeper dan op de tribune?
Helaas wel, ja.
Dat wel?
Ja, ja. Ja.
Oké. Okay.
En het is sterker dan mezelf. Ik weet niet van waar het komt. Het is sterker dan mezelf, want ik ben soms moe na een week werken. En ook, ik ben iemand, als ik thuis ben, ben ik een vrij in mezelf gekeerde mens. Weet je, ik kan enorm genieten van stilte en van rust. En dus vanuit die gemoedstemming, toestand, ga ik naar het voetbal. Ik zet me daar op mijn plaatsje. Al dan niet met Kamma naast mij, die daar ook af en toe zit. Mm-hmm. En dan denk ik van, ik ga me nu eens gewoon, ik ga het over mij laten komen. Dus het is eventjes goed geweest van de week. En we zijn geen 10 minuten bezig, ik hoor mezelf al roepen. Maar echt, en of opvliegen, of er wordt een doelpunt gescoord en ik sta daar plots met een wild vreemde man naast mij, arm in arm, te dansen, dat is al geen high five meer. Dat ik me afvraag, maar waarom? Waarom? Waar zit dat toch in?
Dat is toch keischoon?
En dat is voor mij ook een van de meest fascinerende nevenverschijnselen.
Ja.
Hoewel ik het bijna een hoofdverschijnsel zou noemen na zo'n jaar zonder publiek.
Ja.
Ik vind het samenhorigheidsgevoel dat je voelt op zo'n tribune met gelijkgezinden, ja, dat is toch wel, dat is, daarvoor gaan veel mensen naar het voetbal, denk ik. Je hoeft er niet eens zoveel van te kennen als je zegt, dit is mijn ploeg, ik ga supporteren en je kunt met andere supporters samen zitten en een pintje drinken en tussendoor een frikadel gaan eten en dat soort dingen. Dat geeft een eeuwig en altijd maar nog eens vertellen over je ploeg en dit en die moeten ze hebben en dat trekt op niet. Ja, dan kun je zo de week verteren. En de harde realiteit ook.
Ja.
Dat, ik zeg dat altijd. Voor mij is dat, de essentie van voetbal is het spel en alles daar rond.
Ja.
En als je mij vragen stelt over financiën en van alles en nog, wat ik moet u eerlijk zeggen, vraag het aan iemand anders. Want ik wil er iets proberen op zeggen, maar dat gaat nooit relevant zijn. Maar als je mij vraagt, ja, wat is voor u... wat is voor u het belangrijkste? Dan ga ik zeggen dat ik als een jongetje mij klaarmaak thuis. Dat mijn vrouw het niet kan laten om in een lach te schieten als ik die sjaal bovenhaal. Want uiteindelijk in de week draag ik dat anders niet. Hè? En dat ik naar de voetbal ga. En dat ik daarna blij als een kindje terugkom. Of verdrietig. Verdrietig als een hondje bijna, zou ik zeggen. Een beetje geslagen als wij verloren hebben.
Ja.
Dus zij ze zich geweerd hebben. Als ze zich geweerd hebben, dan ben ik blij.
Ja, dan is mijn opgeheven hoofd.
Omdat... ik heb ook genoeg moeten vechten in mijn leven. En ik vind... je kunt niet alles winnen. Maar je kunt er wel voor gevochten hebben. En dat vind ik, voor geknokt hebben. En zeker voor uw supporters.
Ja.
Ik heb mij een paar jaar echt zwaar geërgerd aan het feit dat er matchen gespeeld werden waarbij men uitging van een soort misplaatste superioriteit. Van we gaan het hier wel eens even oplossen. We gaan even het spel wat doodleggen. We hoeven ons hier niet te veel te forceren. Want het komt wel goed. Namelijk, wij zijn intrinsiek beter dan die mannen.
Ja, ja.
Man, we hebben op ons doos gekregen.
Beetje goed, hè.
En nu staat er daar een ploeg. Dat is echt vechten van de eerste match al. De eerste wedstrijden waar we dus 2-12 haalden. Tot nu. Maar voor mij ligt daar een grote sleutel tot het succes.
Ja, de huidige ploeg is er wel één om van te houden. Hè? Allee, voor iedereen, allee, voor elke neutrale voetballiefhebber ook. Dat is een...
Ik denk dat wel, maar omwille van die inzet. Hè. Dat is toch zo schoon. In plaats dat ze daar in een of ander tactisch keurslijf zitten, of twee ploegen die niet willen voetballen.
Ja, ja.
Kom jongens, laat ons wel wezen. We leven maar één keer. Het zijn wel 2 uren van uw leven die weg zijn. Hè? Voorbeschouwing en 2 minuten na de wedstrijd ook. Want daarna zet je hem woedend op een ander kanaal. Ja. Als je thuis zit te kijken. Dat zijn 2 uren van uw leven. Hè?
Ja.
Als ik in dat stadion mijn zaterdagavond daarin steek. En ik zeg tegen mijn vrouw. Ja, sorry jong, maar ik het gaat niet om te gaan eten. Echt, vandaag niet. Morgen gaat het heel goed zijn, maar nu doen we dat niet aan. En dan kom je daar en je ziet de schijnvertoning. En daarna gaat je naar huis, dan voelt je je bedrogen.
Dat is frustrerend. Hè?
Ja.
Ja.
Maar nu niet. Nu
ja,
niet.
Is het beste KVO dat je tot op heden al hebt gezien? De
nee, het beste was een jaar of 4, 5 geleden met Frank Berrier en Siani en zo.
Ja.
Dat was, toen haalden wij ook play-off 1.
Ja.
Een barragematch tegen Racing Genk, weet ik nog.
Ja.
Dan hebben wij Europees gespeeld. Dat moet nog blijken met deze ploeg.
Just.
Want misschien ga ik mezelf moeten tegenspreken binnen een paar maanden. En wij hebben ook, ik blijf dat zeggen, in tegenstelling tot Club Brugge en Antwerpen en Genk en Anderlecht en zo, wij hebben nooit ook maar 1 thuiswedstrijd verloren. Een Europese thuiswedstrijd.
Je hebt er ook maar 1 gespeeld.
We hebben er maar 1 gespeeld, maar wij hebben 0-0 gespeeld. Olympique Marseille.
Ja. Zijn er mee geweest naar Marseille toen?
Ja.
Ja? En?
Geweldig avontuur.
Ja?
Och, man. Ze hadden toen de ambassadeurs hadden ze ook uitgenodigd om mee te gaan.
Ja.
En dan hebben ze zo in KVO-stijl een vliegtuig gecharterd in de KVO-kleuren. Niet dat het geschilderd was, maar er was toch 1 maatschappij met groen, geel, rood.
Dat was een Bulgaarse maatschappij dan waarschijnlijk.
Ik weet niet van waar ze
rood en groen.
Maar ik wil het ook niet weten, want we moesten om 10 uur vertrekken en dat vliegtuig is daar uren aan de grond blijven staan.
Oei.
Er was een onderdeel kapot.
Ai.
Ja.
Dus in mineur begonnen eigenlijk.
Ja,
het
maar
avontuur.
Ook weer het surrealisme ten top.
Ja, dat is waar. Ja.
En ook dan in Marseille, ik weet nog dat we daar dan... God ja, we zagen dat stadion, jongens.
Dat is fantastisch, hè?
Wat een kast, jongen. Ja. Ah, ja, ik wil... ik dacht van, man, wat gaat dat hier zijn? We scoorden daar ook eerst. Siani heeft daar gescoord. En ik weet nog, de avond voordien, dat was alleen feest. Het kon niet meer kapot. We waren al in Marseille, het kon niet meer kapot. Ik weet nog dat Mark Koeken, die toen voorzitter was, zei van rond 1 uur 's nachts, kom, we trekken de stad in. Kom, wie gaat er mee? Ik zeg niet goed zeker, ze zitten in die Marseille. En dan zijn we de stad ingegaan.
In Polonaise?
Maar wel met heel veel gedruis en rumoer. Want ik weet nog dat Koeken gewoon in het wild aan het roepen was daar rond de oude jachthaven, waar toch zo tamelijk wat jeugdbendekes rondhingen, in mijn herinnering, als ik het zo zie. Ja. Gewoon zo te roepen, op uw dozen! Waar zitten ze hier? Hoe stand is hier? We gaan ze een keer op hun doos gaan geven. Maar in Frans, hè.
Dat is wel dapper. Of heel dom.
Ja. Ik weet niet welke adjectief ik er zou plakken, maar...
Ik
was blij dat we terug waren.
Je bent niet moeten gaan lopen.
We zijn nog in een paar cafés geweest, ook dan met een man of 10, denk ik. Ja. Nee, we zijn niet moeten gaan lopen. En de dag erna was dan de dag van de wedstrijd. En dat was Ach man, allemaal Oostendenaars die je daar tegenkwam in de straat. Met hun kleurtjes en hun vlasjes en hun t-shirts. En zo, met wat kinderen bij ook. En die bezetten dan al die pleinen. En ja, ik denk dat dat iets is dat elke Brugge-supporter en Anderlecht-supporter al tot in de treuren kent. Mm-hmm. En staan daar en zo, alleen noem ze maar op. Maar voor zo'n klein clubje dat dan een keer Europees speelt.
Ja.
Maar dat is schitterend, dat kan alleen maar... Allee. Toen Leicester een paar jaar geleden kampioen werd in Engeland... Ik dacht van, ja, dat moet ook zoiets geweest zijn.
Ja, absoluut.
Je bent klein, je wordt altijd beschouwd als klein. Ja. En dan ineens zo, hey, David, die wint tegen Goliath. Elke mens gunt dat aan zo'n underdog,
ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. En dan ook nog Marseille, hè? Want voor hetzelfde geld moet er eens in Polen gaan spelen.
Ja, Wroclaw Lotsov.
Voilà, je neemt maar de woorden uit de mond.
Ja, maar toch, stel je voor dat we nu Europees spelen en ik wil ervoor tekenen, zo.
Ja.
Wroclaw Lot op hun doos.
Is uw Pools goed genoeg om daar in de straten dat te gaan rondtoeteren?
Dobry dien, Piva en Woods. Daar komt al een eindje mee.
En wat betekent dat dan?
Goeiedag, bier.
Ah, oké. Okay. Dat is meer dan genoeg. Ja. Om nog even terug te komen op Mark Koeken en zijn beleid, en vooral de jaren nadien, leeft dat nog bij KVO-fans? Zijn KVO-fans nog altijd kwaad op Mark Koeken in die mate van, ja, hoe hij de club heeft achtergelaten?
Maar er bestaat niet zoiets als één KVO-fan. Hè. Dus wat ik hier nu doe, kan vertellen, gaat toch te veralgemenend zijn. Als ik de mensen die heel dicht bij de club staan mag geloven, en die ook de sociale media doen en in contact staan met supporters en zo, veel meer dan ik, dan zijn er nog heel veel kwaad. Ja.
Mm-hmm.
Ja. En ik ga gewoon mijn mening erover zeggen, want ik moet hier niet spreken in aan van KVO-supporters. Ik heb onmiddellijk gezegd, toen bekend werd dat hij wegging, oké, okay, die ziet een opportuniteit, een business-opportuniteit. Ik verschoot mij dood, hoor, want hij zat er al jaren te zingen en blij te zijn met de club. Maar die ziet een opportuniteit en zijn business-instinct is blijkbaar scherper dan zijn emoties voor Oostende.
Ja.
Dus voilà, ik zou zeggen als zakenman veel succes, maar ik vrees dat hij daar zijn voetbalplezier gaat kwijtgeraken. Mm-hmm. Dat hij dat gaat kwijtgeraken. Zo'n serieus instituut. We zijn 2 jaar verder en zie je, ja, het is weg. Hè.
Ja.
Zelfs Mark is weg nu. Ja. Allee, ik zie hem toch niet zitten.
Ja, out of the pitch.
Het is nog zijn club, natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Hoort je hem nog vaak?
Nee, nooit. Nee,
dat is echt,
er is geen contact meer geweest. Ja. Ik heb hem 1 keer teruggezien toen hij eens terugkwam. En toen ben ik er naartoe gegaan. Ik heb hem een hand gegeven. Ja. Want dat is ook mijn overtuiging. Die heeft ons daar zo'n mooie jaren bezorgd.
Ja.
Ik vertel nu nogal plezant die anekdote van Marseille. Maar het gaat hem eigenlijk veel meer over de schoonheid van het voetbal dat toen op het veld te zien was.
Mm-hmm.
Want er speelden toch echt wel goede spelers toen.
Absoluut.
En dat was mooi voetbal. Dus dat hebben we allemaal gekregen. Als Koeken er niet geweest was, dan waren we na 1 jaar opnieuw gezakt. Want dat was duidelijk. Er was ook geen budget om spelers te kopen. En zo, ik herinner me dat nog. Na 4-5 matchen, wij verloren alles in het begin. Dus hij heeft toen die club gered. Hij heeft die club dan ook opgeblazen tot gigantische hoogten. En heeft daarna gezegd, ja, ik ben er nu weer mee weg. En ik neem die mee, ik neem Milic mee, ik neem Musona mee. Ik neem enzovoort, enzovoort. De beste spelers daaruit. Dan is er ook de affaire van de overname geweest, waarbij hij ook heel veel geld eiste voor de huur van het stadion.
Mm-hmm. Ja.
Dat hij ons geschonken had, werd toen gezegd, toen het gebouwd werd. En dat zijn dingen waarover nog iets te zeggen is. Maar wat de meeste mensen hem kwalijk genomen hebben, dat is dat hij 1 dag nadat hij het verkocht had, of nog dezelfde avond, paars-witte kleuren droeg.
Ja.
Hij zat in Durbuy, hij postte een foto op sociale media en hij zat met een paars-witte sjaal.
Mm-hmm.
En sprak ook daarover, ik weet niet of het de club van zijn hart was, maar kijk eens hier, vanaf nu is Anderlecht mijn nieuw lief. Ja.
Doe dat niet, hè? Of ik snap heel goed dat
ik denk in een echtscheiding dat alle kinderen van de partner die achterblijft kwaad zijn op dat moment.
Ja. Dat snap ik heel goed. Dat is een mooie
vergelijking.
Ja.
Ja. Ja. En voor de rest, nogmaals, het is gebeurd en voilà.
Goed, dan gaan wij over naar ons moment van de week.
Ja.
Dat is een fragmentje uit een reportage van Stijn van Baarle uit Sportweekend. Ons fragment van de week wordt nog altijd gesponsord door Bwin, onze trouwe vrienden van Bwin. Ik stel voor dat we even
de
naar
official luisteren. Betting partner van de Super Pro League.
Ja, exact. Ja. Ik stel voor dat we even naar het fragment gaan luisteren.
Shotcast. Zo zonder hun trouwe fans verliest Waasland Beveren opnieuw. Ze staan troosteloos laatste. Degradatie vermijden wordt een huzarenstukje.
In de kleedkamer, iedereen had zoiets van... Allee, hoe kan dat nu? Zo het gevoel van... Je kunt die wedstrijd gewoon niet verliezen. Dat kan gewoon echt niet.
3 punten voor ons is, ja, is een wereld van verschil. Dus vanavond zal nog een avondje balen zijn voor ons. En iedereen die Beveren graag ziet.
Tegen Beerschot zat er nogthans meer in, veel meer. Maar een gebrek aan efficiëntie doet de Waaslanders de das om.
Shotcast. Ja, Waasland-Beveren, de ploeg die dit jaar ja, zal zakken, of niet?
Ja, ik denk dat het een accident waiting to happen is met die club. Mm-hmm. Ze hebben al een paar jaar, ik denk dat ze al vaak, ik denk al 4 keer 15e of 14e, 2 keer 15e. Vorig jaar waren ze 16e, mm-hmm. maar door de hele stopzetting van de competitie niet gedegradeerd. Er komen mm-hmm. 2 ploegen bij, dus toen hebben ze al geluk gehad. Mm-hmm. En ja, het is ook gewoon de club die het minste spelerslonen uitbetaalt. Dus mm-hmm. dan is dat ook op den duur, ja, als dat jaar op jaar op jaar op jaar blijft duren, mm-hmm. ja, niet meer dan logisch dat die club eens een keer overkomt. Misschien mm-hmm. dat ze dit jaar weer gered worden door zo Moeskroen dat ze licentie
er is
niet
nog altijd Moeskroen.
Of, mm-hmm. allee, ik heb ook altijd wel het gevoel dat Waasland Beveren op het einde van het seizoen altijd op een of andere manier toch een mirakel mm-hmm. kan verwezenlijken. Dus het is misschien nog niet verloren, maar het is wel een club die... Ja, het zal wel eens gaan gebeuren mm-hmm. dat ze eens degraderen, want ja, het is een club die, ja, zoals ik zeg, ze bengelen daar altijd onder.
Het is geen toeval, hè?
Nee,
want ik heb even de stand erbij genomen. Ze staan nu, met nog 4 wedstrijden te gaan, hebben ze 4 punten achterstand op Cerkel. En nog op de agenda staat thuiswedstrijden tegen Sint-Truiden in Kortrijk en nog tripjes naar OA Leuven en KV Oostende. Daar moeten ze ook nog aan de bak. Ja... Ja, ik vraag me eigenlijk ook af, want vorig jaar Oostende, ja, zij stonden ook 15e, denk ik, toen dat de competitie is stilgelegd.
Er was nog één wedstrijd
te gaan en Oostende ja, kon in principe nog degraderen. Hoe beleefde zoiets als fan op dat moment?
Die hele maanden eigenlijk. Ja. Want het is toch heel lang onzeker geweest van, moeten ze die wedstrijd nog spelen, ja of nee? Gaan er twee... Gaan ze moeten zakken of niet? Dat is toch... Tot in augustus, eigenlijk tot in juli, is Oostende niet zeker geweest, hè, van handhaving.
Hoe? Nee, zeker niet. We moesten nog naar Cercle-Brugge. En het is zelfs bijna dag op dag een jaar geleden dat KVO gratis tickets aan het uitdelen was aan fans om mee te reizen voor de behoudmatch in Brugge. Ja. Om maar te zeggen, wat kan er veranderen op een jaar?
Ja, het had er helemaal anders uit kunnen zien vandaag. Ja.
Nu staan we 4e. Ja, dat zullen ze in Gent ook zeggen. Bij Gent, wat kan er veranderen in een jaar?
Ja, inderdaad.
Dat is voetbal, hè? Zeker. Allee, dat is de Jupiler Pro League, is dat.
Ja.
Ja, jong, wat wil je dat ik daarvan zeg? Dat was een ellendige periode. Ja, dat was echt ellendig. En ik kan mij heel goed inbeelden hoe ze zich voelen bij Waasland Beveren en de supporters. Ik vind dat heel erg voor die mensen. Mm-hmm. Dat je ook al speel je goed, dan nog krijg je doelpunten binnen. Mm-hmm. En dan nog gaan er ballen op de lat, zoals nu in de laatste wedstrijd ook. Mm-hmm. Ja, het is iets dat de laatste jaren elke keer opnieuw terugkomt. Nu moet ik eerlijk zeggen, dat er ook altijd wel wat spanning zit op die wedstrijden KVO, Waasland-Beveren. Ook omdat Waasland-Beveren toen ook juridisch de licentie van Oostende wou aanvechten,
klopt,
als ik me niet bedrieg.
Ja.
En dat kwam bij ons ook hard aan, hoor.
Ze gaan geen cadeautjes krijgen. Hè.
Nee, dat denk ik niet. Ja. Maar ik vind ook in het algemeen moeten we dan toch proberen om eens sportief te redden.
Ja, en die laatste match zal ook nog voor Oostende van belang zijn, sowieso.
Ik moet eerlijk zeggen, ik zou zeggen tegen die supporters van Waasland-Beveren, waar ik mij solidair mee voel, zou ik zeggen, wanhoop niet. Want blijkbaar zijn die bondsreglementen zo'n zeef, dat een batterij advocaten, net als vorige keer, misschien ook wel weer een opening zal vinden. Mm-hmm. En dat is toch echt het gevaar aan het worden, vind ik, met de afwikkeling van de competitie.
Ja. En hoe erg het ook klinkt, degraderen, het is, maakt er toch gewoon ook deel van uit, van de charme van degraderen doe je toch op het veld. En niet ernaast, en niet voor een groene tafel of in de rechtbank. Ik vind het altijd zo jammer, we hebben de laatste jaren echt te veel gezien. Niks is wat het lijkt. Nu zakt Moeskroen, dan toch Waasland-Beveren. Stop er eens mee.
Die sommige consortiums achter de ploegen. Allee, Oostende, de eigenaar is dus PMG, Pacific mm-hmm. Media Group. Dat is toch een vrij groot Amerikaans investeringsfonds. Maar Cercle Brugge zit dan met Monaco, AS Monaco, mm-hmm. dat daarachter zit. Mm-hmm. Ik ga dan maar, ik kan ze niet allemaal opnoemen nu.
Nee.
Maar de kapitalen zijn al maar groter om advocaten in te huren ook. En de belangen zijn ook groot voor die clubs. Dus ik vrees een beetje, als dat nu echt niet voor eens en voor altijd uitgeklaard wordt, dat bondsreglement, en dan kunnen we het ook eens even over de VAR hebben en over de Crookie Cup.
Ja, dat gaan we subiet nog doen.
Jawel, ja. Zolang dat niet eens deftig aangepakt wordt, wat nu toch al een aantal jaren wordt gezegd, riskeren we inderdaad dat we elke keer opnieuw met zo'n malaise soep zitten op het einde.
Ja. Meer de basis aanpakken dan de uitwassen, zoals we nu...
Zo is dat, ja.
Meer die structuur een beetje scherper.
Ja, daar ging iemand het bondsreglement herschrijven, hè, maar... Ik heb daar eigenlijk niet veel meer van gehoord.
Ja. Ik hoop dat ik aan Gurka hoor. Geert, jij bent specialist degradatieverslaggeving. Je hebt door de jaren heen een aantal clubs gevoegd die dat jaar effectief
gedegradeerd zijn. Ik heb drie degradaties meegemaakt als clubwatcher.
Ja.
Op vijf jaar.
Wat doet dat met jou?
Op den duur was het zelfs zo erg dat bij de... Dus eerst had ik dat meegemaakt met Beerschot in 2013. En twee jaar later met Lierse, als ik Lierse-watcher was. En dan een beetje later met Westerlo. En bij Westerlo was zelfs Bob Peters of Jackie Matthijs, ik moet het kwijt zijn, die toen zei van, die kwam dat ter oren, die was er dan ook al bij Beerschot toen de degradatie een feit werd. Van ja, dat ligt dan nu. Ik heb een slechte invloed op die degradatieploeg. Ik zeg, ja, het kan ook aan u liggen, hè, Jackie.
En wat was dan de respons?
Ja, Jackie zegt dat niet veel meer terug.
Nee,
maar ik herken daar altijd wel een patroon in, en misschien was dat vorig jaar bij Oostende ook wel zo. Al die ploegen, die trekken zich... Je moet je aan iets optrekken, hè, want het gaat slecht al een heel jaar. En na elke match hoort je bij die ploegen van... Ja, maar als we die een bal... En als we dat... En als de scheidsrechter daar... Ja. En, maar elke wedstrijd is dat als. Maar als je op het einde van de rit... Ja, als die alsen nooit worden ingelost, zal ik zeggen... Ja, dan wil dat ook iets zeggen dat je... Ja. Terecht degradeert.
Dan Heijmans, doe ik. Het is onvoorstelbaar dat we die wedstrijd niet winnen. Je kunt dat één keer voor hebben, je kunt dat twee keer voor hebben. Maar als al match 23 is, dan schort er daar ook wel iets aan.
Ik heb
aan
toch
de
altijd het gevoel gehad dat die ploegen ook, die ik gevolgd heb, dat die ook toen ook wel op sportieve gronden terecht gedegradeerd waren. Of toch bij de twee, drie laatste hadden moeten horen, sowieso.
Ja. Hoe wij vorig jaar voorlaatste stonden, ik kan u verzekeren, ik zou niet durven zeggen hebben dat er twee minder slecht waren dan ons. Ik vond ons echt een van de slechtste ploegen in de competitie. Misschien wel de allerslechtste.
Ja. Het is wel knap dat je dat durft zeggen, want...
Oh, ik durf dat zeker zeggen. En we hebben daar een paar overwinningen gehad die gelukkig uit de lucht vielen.
Ja.
Want anders stonden wij dan al laatste.
Ja.
Nee, dat was echt... het ligt niet hoor, vind ik. Een competitie na zoveel wedstrijden, dan moet je niet afkomen. Ja, we hadden eigenlijk zevende kunnen staan, maar we staan laatste of voorlaatste.
Dan is dat uw plek.
Nee, maar nee, dat is gewoon zo. Mm-hmm. Dat is de harde wet van de sport.
Ja.
Zoals ik het net zei, het ene jaar is het ander niet. En het ene jaar is een ploeg heel goed. En het andere jaar, zelfs met grotendeels dezelfde spelers, zijn die heel slecht.
Mm-hmm.
Dus ja.
Ja.
Even toe.
Dat is eigenlijk Gert, hoor. Goed, overgaan naar de MV van de week.
Ja.
We gaan dat doen. Voordat we daaraan beginnen, hebben we nog een prijsvraag. Martijn, jij kunt ook meedoen deze week, want er valt een gesigneerde bal van KV Oostende te winnen. Niet dat jij daar niet zomaar aan geraakt.
Twee ballen is
dat goed. Dacht ik al. Ja. Even eerst de winnaar van vorige week van de gesigneerde beerschotbal, dat is Sophie de Smet. Proficiat Sophie, de bal komt jouw richting uit. En de prijsvraag van deze week is: wie van ons drie kiest Birger Verstraeten straks als MV van de week?
Ah, en als waar moeten ze dat invullen?
Op het aankondigingsartikel op onze website, nieuwsblad.be of sportwereld.be.
Birger Verstraeten van Antwerpen, niet Louis Verstraeten.
Birger,
ik zei toch Birger, of niet?
Birger,
Birger. Ja, we gaan er aan beginnen. Hè. Ja. We gaan de spanning er keihard in houden. Martijn, wie is jouw MV van de week?
Birger Verstraeten.
Toch niet Louis, hè?
Nee, Louis. Nee, met alle respect. Nee.
Oké, Birger Verstraeten, zeg maar, waarom?
Antwerp, KV Kortrijk. Ja, na 20 minuten staan die met 10 man, Antwerp. Mm-hmm. Die hebben dus 70 minuten met 10 gespeeld, te beginnen met 0-0 en hebben uiteindelijk gewonnen met 4-2. En dat laatste doelpunt, de 4-2 dus, wordt gescoord door Birger Verstraeten van een eind buiten de baklijn.
Knappe goal.
Ja. Een prachtige goal. Ja, echt strakke, een strakke streep in de winkelhaak.
Mm-hmm.
En je zag, de blijdschap stroomde er zo af. Hij werd achteraf ook geïnterviewd. Het was mooi om hem dat te horen vertellen, dat dat één keer in de drie maanden wel eens lukt in een wedstrijd. En dat we nu weer vanaf zijn tot ergens in de volgende competitie al. Maar ik vind Birger Verstraeten, het is een beetje een eerbetoon aan nummers 6 eigenlijk. Okay. Aan vroetende middenvelders, die het been stijf houden. Ja. Bij Birger is dat soms wel eens verkeerd uitgedraaid, dat hij nog een ander been mee had, als hij het been stijf hield. Ja. Maar ik wil gewoon zeggen, ik vind dat een geweldige gast. Een enorme ploegspeler, ook heel belangrijk, mm-hmm. hangt de vedette niet uit. Altijd aan het werk, heel bedrijvig. Ambetant ook.
Bijtertje, hè?
Ambetant, gewoon een bijter. Ja, een kerel van beton eigenlijk.
Zo ene die je wel in uw ploeg wilt, maar niet bij een tegenstander.
Je wilt hem vooral in uw ploeg. Ja, zo moet het zeggen.
Je haat die als je daar tegen moet spelen. Zo bijvoorbeeld Gert Verheyen of zo, dat vroeger ook. Dat was als die in uw ploeg zat, dat was top, hè?
Ja,
maar als die bij de tegenstander speelde, die kunnen eigenlijk het bloed onder uw nagels halen. Wat voor alle duidelijkheid een heel goede kwaliteit is.
Ja, want
dat krijg ik ook bij Birger Verstraeten.
Zij zorgen er ook voor dat mannen als Refailov, Lamkelzee en Bokani bij Antwerp kunnen schitteren. Hè?
Zeker.
En bovendien, er drang nog een apart verhaal aan vast. Birger Verstraeten is ook opgegroeid aan het stadion van Oostende.
Ja,
als klein jongetje, dat heel zijn jeugd doorgebracht. Okay. Heeft de jeugdreeksen doorlopen, nadat hij beginnen omzwervingen maken is.
Mm-hmm.
En vorig jaar, een jaar geleden, wilden we bij KVO Oostende een actie organiseren om Oostende te redden. En dat is een crowdfunding geworden, daarna een veiling ook. Mm-hmm. We hebben daar €50.000 voor opgehaald, waarvan dat in drie richtingen gegaan is. Jeugdwerking, sociale doelen en supporterswerking. Die €50.000. En luister goed, €10.000 komen van Birger Verstraeten.
10.000?
10.000. Amai. Birger die nooit in het eerste bij ons gespeeld heeft, maar die altijd gezegd heeft, ooit wil ik eens terug bij Oostende nog spelen.
Ja.
Maar €10.000 heeft hij meteen overgeschreven, omdat hij doodsbang was dat de jeugdwerking ging wegvallen.
Amai.
Want ja, tot 2-3 jaar geleden kwam die trainingen geven, hè, aan de Duveltjes en zo.
Ah, serieus?
Dat
wist ik
terwijl hij anders prof was, na zijn uren kwam hij naar Oostende gereden om die mannetjes te leren voetballen. Dus die keek natuurlijk met zo'n ogen naar zo'n speler.
Okay.
En vandaar dat ik zeg, allee, het is een totaalpakket waarom ik die nomineer voor Speler van de Week eigenlijk. Ja.
Want €10.000 is ook zo geen alibi-gift. Nee. Je kunt dat vaak hebben bij profvoetballers die zeggen, en ik doneer hier €1.000. Wat ook heel knap is natuurlijk. Maar die €10.000 is wel een heel mooie statement.
Dat gaat van uw loon, hè.
Ja, ik zou het niet kunnen leggen.
We hebben ook geweldige truitjes binnengekregen. Edin Dzeko heeft zelfs een truitje gegeven.
Via Kustovic.
Een vriend van hem.
Amai. Ja, €50.000, dat is wel heel veel geld.
Ja, dat is de moeite.
En hij vraagt er niks voor terug. Hij heeft altijd gezegd, ooit wil ik nog eens in mijn nadagen bij de club van mijn hart spelen, waar ik ben opgegroeid. Maar we zitten nu met nieuwe eigenaars.
Mm-hmm.
En die zetten volledig in op
nadagen.
25 jaar.
Mannen in hun nadagen, die halen ze niet. Hè?
Mannen in de nadagen, maar misschien, ze krijgen wel een contract voor 1 jaar. Hè?
Ja.
Van, aangeboden van den Dries en zo. Het is zo'n van den Dries.
Ja, inderdaad.
Ja, zeker wel.
Ja.
Maar misschien terugkeren als jeugdtrainer op een dag.
Waarom ook niet? Maar hij is nog niet oud, hè?
Nee, eigenlijk niet. Want die heeft wel al een mooie parcours afgelegd, maar eigenlijk is die nog niet zo oud.
Nee, je weet ook niet wat de toekomst brengt. Hè. Dit jaar lukt dat fantastisch met die jonge gasten, maar misschien is er ook nog een systeem dat gaat bijgestuurd worden. Je weet dat niet. Hè. Dat ze toch altijd een stuk of 3-4 moeten hebben met grote maturiteit.
Ja.
En dan is dat zou wel een buitenkans zijn.
Ja, sowieso. Ik hoop met u mee. Bloemetje voor Birger Verstraeten.
Ja, toch. Er zijn toch nog echt clubmannen dan, hè?
Ja, toch.
Ja, dat is wel hoopgevend om te horen dat eigenlijk echt nog bestaat.
Ja.
En hij heeft, het is ook niet alom bekend, denk ik. Dus dat maakt het dan ook nog wat mooier.
Heeft er zo nergens mee staan pronken op Instagram of
op
Twitter?
Of zijn wij nu zo onwetend?
Nee, dat is typisch Oostens. Dat is echt zo, doe maar gewoon.
Het is wel gek genoeg.
Je hebt hier 10.000, dus weg erover.
Maar is dat het type speler dat u het aan het hart ligt? Zo? De 6, zoals je daarnet beschreef?
Nee, uiteraard hou ik het meest van de magistrale volley die telkens weer door dezelfde speler wordt uitgevoerd. Dat droom je als jongetje al van, dat wil je ooit zijn. Nee, maar ik weet wel hoe betekenisvol dat is. Ik hou gewoon van inzet en vechtlust.
Ja,
ik kan ervan genieten, dat slaat over. Dat slaat over op het publiek ook. Publiek
dat is
aanstekelijk. Onwaarschijnlijk te weren en gedeeld dat gevoel dan.
Ja, absoluut. Werde jij ook zo'n voetballer? Die het van zijn inzet en kracht en energie meer dan van zijn fijnzinnige techniek moest hebben.
Ik ben zo'n mens, Lars.
Echt waar? Ik vind dat mooi gezicht. Ik vind dat eigenlijk heel mooi gezicht.
Ja, nee, ik heb het nooit moeten hebben van talent. Ik ga niet heel mijn leven nu beginnen overlopen. Of het talent, of mijn schoonheid, of mijn X-factor. Ik noem het eerder een niks-factor. Maar wel hard werken. Heel veel inzet. Denken, als ik net iets harder werk dan een ander, heb ik dat toch al voor? Mm-hmm. Of heb ik die achterstand toch al ingehaald? Vaak ook dat. En dan herken ik mij graag in zo'n ploeg die waar dan niet de grote vedetten in rondlopen, maar waardoor dat soort spelers of trainers, waar een soort van collectieve vechtlust wordt gecreëerd, in positieve zin. En dat leidt tot resultaten waarbij dat je de grootste kunt kloppen. In voetbal kun je winnen tegen de grootste.
Ja,
op die manier.
Dat is waar.
En dat is zo, als je dat op het leven reflecteert, dat is toch een geweldige gedachte.
Ja.
Met uw eigen karakter, wilskracht en talent, tot op zekere hoogte, kun je ver geraken. Hè?
Dat is waar. Ja.
En talent is overschat. Hè? Dat is,
ik vind dat ook.
Dat is maar een begin.
Nee, maar dat is. Moeten we, een klein beetje aanleg is mooi, maar ja. Allee. Beetje inzet, dat is misschien ook belangrijk.
Er is nog hoop voor ons.
Ja, er is nog hoop voor ons.
Alleen Ibrahimovic. Die gaat zeggen, nee, dat is alleen talent, joh.
Zeker wel. Goed, over naar...
uw man van de week.
Ja, man van de week. We hadden het er hier zo al even over, de aanleiding. Simon Mignolet.
Ja.
En waarom? Ja, we hadden het er al even over, de hensbal, de beruchte hensbal in de kwartfinale van de beker tegenstander. Ja. Of geen hensbal.
Het is maar welke camera dat je erbij pakt.
Kun je erover blijven discussiëren. Maar er was geen VAR aanwezig. In geen enkele kwartfinale, omdat er in Eupen, Gent, dus in het stadion van Eupen, geen camera's genoeg waren, had de Pro League beslist, dan nergens.
Ja, inderdaad.
Alsof het zo moest zijn, krijgen we in die allerlaatste kwartfinale...
In de allerlaatste minuut.
In de allerlaatste minuut, een fase. Hè, die het hele, de hele boel nog wat extra op scherp zet. En nu, los van de hens of geen hens, het interview dat hij daar geeft, nadien, dat vond ik... Ik vond dat klasse. Klasse waarom? Hij was kwaad, maar niet te kwaad. Hij maakte zijn punt, maar ook niet te veel. En hij was gewoon heel nuchter in van... Kijk, het gaat mij zelfs bijna niet meer over die hensbal van hiernet... Het gaat mij over de structurele beslissing. We spelen hier in het hoogste, op het hoogste niveau in België. Kwartfinale beker is toch niet min. En hij zegt dat hier niet in orde is.
Ja.
Dat kan niet.
Ik volg u. Op het moment dat ik het interview zag, dacht ik er exact hetzelfde over. Maar als ik dan een dag later lees dat hij achteraf zegt, misschien was het dan toch hensbal, dan verliest zijn betoog een beetje aan waarde voor mij, omdat... Hij begint dat betoog met, ik lieg toch niet? Mensen kennen mij zo toch? Allee, ik ben geen leugenaar.
Nee, ik moet wel even zeggen, op de site van Club Brugge stond, ik heb dat eerste beeld, dat live beeld nu gezien, en blijkbaar raak ik hem in mijn hand.
Maar ik
blijf er wel bij dat ik dat op dat moment niet wist. En ik geloof hem wel. Ja. Ik geloof hem wel. Ik vind dat je dat ook moet kunnen zeggen.
Ja, natuurlijk.
Dat maakt het eigenlijk nog mooier voor mij.
Ik vind het dan wel... Ja, ik vond het een mooi interview, maar ik blijf nu een beetje met een fijn gevoel achter, omdat hij dan zo op zijn stappen terugkeert.
Martin, wat jij, de hensbal. Je had er een tweetje de wereld over ingestuurd.
Ik heb erover getweet, het was ook een eerste reactie. Ik ben geen Club Brugge supporter, maar ik heb wel een groot rechtvaardigheidsgevoel in het voetbal. En bovendien wou ik ook graag verlengingen. dus dat speelt allemaal mee in een soort subjectieve visie. Maar ik zag dan op 4 van de 5 camera's zou ik geen hensbal. Na die interviews en zo, als ze terugkwamen naar de studio, hebben ze nog een ander standpunt getoond, waarbij je de bal zag gaan en op het moment dat hij aan de handen van Mignolet komt, zie je Mignolet zijn hand opzij slaan. Dan denk ik dat er nog altijd een andere interpretatie mogelijk is, hoor. Want op die eerste beelden, als je in de as staat, dan zie je de bal richting het doel gaan, nadat hij van Mignolet zijn hoofd of Balanta, ik weet niet wie precies kopte, tussen de handen van Mignolet doorgaat, maar dan raakt hij die op geen enkel moment aan. Daar baseerde ik mij dan al op. Dus dan dacht ik, wacht eens even. Hoe oordelen die scheidsrechters? Ik bekijk dat dan als televisiemaker. Oordelen zij dat als er ene is waarop ze iets kunnen zien, geeft dat dan de doorslag? Of als je die camera's als getuigen beschouwt, als er 4 getuigen zeggen geen hensbal, en ene zegt moi, zeggen ze dan, die 4 natuurlijk. Er is voor allebei iets te zeggen.
Ja, dat klopt.
Het kan allebei een logische beslissing zijn. Dus, allee, ik dacht toen ook aan sommige beelden die je neemt. Neem nu, het is een drukke dag op de zeedijk, neem Oostende. De zeedijk van Oostende. Mm-hmm. Je neemt een beeld vanuit de Europatoren naar beneden, dan ga je zien dat tussen de mensen, dat daar veel ruimte tussen is. Mm-hmm. Maar als je je camera op de zeedijk stelt, op ooghoogte, en je trekt bij met een teleshot, dan loopt er daar een massa. Hetzelfde kun je zeggen van zo'n voetbalcamera's. Dat zijn bijna allemaal teleshots. Mm-hmm. Allemaal waar we staan. Ja. 30, 40 meter daar vandaan. Als die bal dan richting de handen van Mignolet gaat, en je ziet zijn hand zo doen, dan kun je zeggen, het zal wel hensbal zijn, maar je kunt net zo goed zeggen, Mignolet, in een reflex, doet hij zijn handen open, want hij weet dat die bal daar gaat aankomen. Ja. En als je dat bijtrekt, lijkt het alsof dat die bal er tegenbotst, maar je kunt net zo goed verdedigen dat hij op 5 centimeter passeert. Ja. Als ik dan de reactie zie van Mignolet, onmiddellijk daarna, die daar op de grond valt, zijn armen totaal verbijsterd, verongelijkt,
ja, dat viel
onrecht,
mij ook wel op.
Onrechtvaardigheid. Ja. Zo ken ik hem niet.
Nee, dat maakt het net...
Dat is een nuchtere kerel,
exact,
Mignolet, klopt. Een nuchtere Limburger. Ja. Maar zo ken ik hem niet. En toen dacht ik van, hij liegt niet. Dan zegt hij het ook nog zelf, ik lieg niet. En dan begrijp ik jouw gevoel ook, Gert, achteraf. Als hij dat dan zegt van, ja, misschien ben ik er toch wel aan geweest. Ik dacht, nee, maar niet, Simon. Allee. Nee.
Zeg dat niet.
Zeg dat niet. En voor de rest ben ik het eens met iedereen die zegt dat er daar absoluut camera's moeten zijn, gewoon. Ja. En vond ik dat ook knap verwoord van Mignolet. Met al zijn ingehouden woede. Dat was ook schone televisie.
Maar één ding dat je van de week na die tweet ook al zei was, mensen zeggen altijd camera's liegen niet, maar soms liegt de camera wel.
Soms liegt de camera wel, afhankelijk van het standpunt waar je hem zet.
Zoals je net uitlegde.
Als je buitenspel wilt kunnen zien, haarscherp wilt kunnen zien, en je zet je camera op de middenlijn, en buitenspel situeert zich ergens rond de baklijn, dat is onmogelijk. Je kunt dat niet zien. Als het ter hoogte van de baklijn staat, dan zie je dat wel perfect. Dat is hetzelfde als doellijntechnologie. Dan is het echt een topshot van op de deklat, bij manier van spreken, en dat zie je dan ook perfect. Nee, kijk, ik denk eerlijk gezegd dat wij er te veel van uitgaan dat de VAR 100% zekerheid kan geven. Dat kan absoluut niet met de camera's die er nu zijn en zolang er niet nog een meer gesofisticeerd systeem wordt uitgedacht. Cameratechnisch kan dat niet, echt waar. Ze zijn misschien tot 97-98% gekomen. Mm-hmm. En dat moet je daarbij nemen. Ook als supporter moet je dat daarbij nemen. Oh. Het kan niet anders. Het kan niet anders. Het is niet 100%.
Ja, dat is wel een beetje het probleem van de VAR. Dat is een beetje het probleem van de VAR. Hè. Iedereen vindt aan de VAR en dan moet het... Ja, 100% juist zijn. Het kan niet dat er nog twijfel is. Daar gaat wel elke tv-kijker nu van uit.
Ja, en dat is echt waar. Hè? Mensen moeten daarin eigenlijk... Mogen dat niet geloven. Je doet oneer aan die scheidsrechters die ook hun best doen, vind ik. Het zijn ook mensen, hoor. Die hebben ook geen zin om de dag nadien de kranten vol te zien staan met wat een blunder heeft die nu weer gedaan. Die doen echt hun uiterste best. Maar weet ik... Wat mij dan ook... bijgebleven is die overrompeling van die scheidsrechter. Ja. Die spelers die daarop afvliegen. En dat is iets, alsjeblieft jongens, als dat het zou kunnen ophouden. Ik heb gisteren gekeken naar een verslag in Match of the Day over Burnley-Arsenal.
Ja.
Burnley, ik denk dat 1-0 was. En er is een schot van Arsenal op doel. En een verdediger, Eric Peters, haalt het schot eruit. Hens, zegt de scheidsrechter. En hij wijst naar de strafschopstip. En dan beginnen ze te checken bij de VAR. En ze komen erop uit dat hij die met zijn schouder heeft doen afwijken.
Ja, wat mag.
Dus geen handspel. Ja. Maar denk je dat er nu 1 seconde geweest is waarop die spelers naar de scheidsrechter gelopen zijn, waarin ze hem de huid volgescholden hebben, bijna bij de keel gegrepen hebben, waarin ze allemaal met elkaar op de vuist gaan? Nee, er is zoiets als, dit is de autoriteit, jongens. Hier leggen wij ons bij neer. Ja. In plaats van heel die commedia dell'arte die dat spel vertraagt en die gewoon voor een zuur gevoel zorgt bij iedereen. Ik zou zeggen, laat ons nu eens neerleggen bij de scheidsrechter.
Ja.
Bij de autoriteit daarvan. Maak ze dan ook goed. Geef ze nog een betere opleiding voor mijn part. Daar kunnen we dan ook over discussiëren. Mm-hmm. Maar dan nog, dat kan toch geen enkele sport.
Nee, een beetje respect kost geen geld.
Maar dat zie je niet in American football ook. Dat zie je niet in hockey. Dat zie je nergens.
Nee, nergens.
Alleen hier.
Alleen hier.
En dan in België nog wat meer dan in Engeland. Hè.
Ja, en in Italië misschien nog iets meer.
In Italië, dat zou ook nog kunnen. Gert, uw MV van de week, jong.
Ja, dat is Joeri Tielemans. Omdat ja, heeft dit weekend met Leicester dan in de wedstrijd tegen Brighton een fantastische assist gegeven. En ja, hij doet het daar toch heel goed. Ik vond toen hij bij Monaco, na zijn transfer van Anderlecht naar Monaco, dacht ik van ja, oei, ons absolute toptalent Joeri Tielemans. En, het lukt niet, hij breekt niet door.
Stagneerde een beetje.
Ja, ja. Maar nu de keuze voor Leicester en het seizoen dat hij daar nu draait. Leicester ook nog op koers voor Champions League voetbal en zo. Mm. Mede dankzij hem als een van de motors, ook op de 6 of op de 8. Ja, dat is fantastisch gewoon. Hij staat ook in de top 10 of top 15, denk ik. Exacte plaats, ben ik even kwijt. Mm. Van het aantal spelers die in dit seizoen het meeste minuten gemaakt heeft in Europa. Okay, ja. Dus dat wil toch ook al iets zeggen in de Premier League.
Top in Engeland.
Ja, inderdaad. En ik vraag me zelfs af, moeten we met deze Joeri Tielemans ons zorgen maken om de afwezigheid van Axel Witsel? Dat is misschien wat gebruskeerd, maar...
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Ik denk dat we in de groepsfase op TK ons daar al geen zorgen over moeten maken. Nee. Dat we dan perfect met Tielemans de Bruinen het wel kunnen rooien. Ja. Dus moest er voor Axel Witsel mogelijkheid zijn om fit te geraken halverwege het EK? Waarom niet? Hè? Ja, inderdaad.
Ja. Dat is zoiets waar je ook altijd naar uitkijkt. Grote toernooien van de Rode Duivels.
Ja, zoals iedereen. Hè? Ja. Ja, tuurlijk. Ja, 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 ja. Ik ga niet altijd meespringen in cafés en zo, of voor grote schermen. Omdat ik graag intens geniet van elke seconde. Ook van de commentaar en zo.
Oké. Okay. Dus eerder thuis dan, of bij kameraden op het gemakje, barbecue.
Ja, eigenlijk. Ja, samen met mijn vrouw. Ja. Zij leeft ook helemaal mee, hoor. Daarbij, ja, doordat we nu die reeks over KV Oostende aan het maken zijn, is het van 's ochtends tot 's avonds over voetbal thuis. Nee, het is geweldig. Ik hou ontzettend van talent, weet je. Ik hou van die inzet en de vechtlust en mentaliteit en zo, maar talent, het blijft toch genieten als spelers soms iets uit hun mouw schudden waarvan dat je zegt, wat is dat nu weer? Ja. En dus Tielemans, ja, een fantastische speler, vind ik. Ja. Zeker. Maar de Donker zou ook nog mee kunnen, zeker?
Ja, is ook goed bezig.
Zeker
bij Wolverhampton is hem een goede periode bezig. En dat is eigenlijk de meest voor de hand liggende vervanging qua type. Qua één op één op Witsel. Maar ik denk echt in de groepsfase tegen Denemarken en Finland, denk ik dat je perfect met de bruine Tielemans ook kunt spelen. Dat is wat aanvallender. Maar zover zijn we toch al wel dat we dat durven. Hè?
Toch niet de landen waar we meteen schrik van moeten hebben, omdat Axel Witsel er niet bij is.
Ja, ja, natuurlijk. Gezegd. Witsel wordt belangrijker. In de latere fase gaan we hem missen, hè? Sowieso.
Ja, dat wel.
Tegen toplanden.
Ja.
Al was het maar weer zijn ervaring.
Ja, inderdaad. Want het is eigenlijk... Ik denk dat het in de aanloop naar het WK 2018 in Rusland was, waren er een paar oefenwedstrijden eigenlijk was Witsel, zijn rol was, niemand was er lovend over, maar er waren 2-3 wedstrijden achter elkaar waar Witsel er niet bij was. En ineens was Witsel was de grote winnaar van die match, gewoon omdat iedereen ineens zag, Witsel is er niet bij, dat is toch voor de balans in de ploegen toch wat moeilijker dan we dachten. Dus die heeft daar eigenlijk baat bij gehad om eens een paar matchen niet te spelen bij de Rode Duivels, zodat we konden zien, dat was ook tegen een paar toplanden, om te zien hoe fel we hem nodig hebben. Maar,
leven de zessen.
Ja, we zijn er terug.
Toch, dat vind ik wel. Goed, over naar het volgende?
De Premier League nog?
Ja, zeg maar.
Ja, nee, omdat we Joeri Tielemans speelde in de Premier League. En ja, ik heb toch een paar reportages gemaakt in de Premier League. Bij Chelsea daar achter de...
Ik heb je achter de reclameborden een keer zien zitten.
Ja, Chelsea en Aston Villa ben ik naartoe geweest.
Ja. Is de Premier League voor u, voor veel mensen is de Premier League het Walhalla van het voetbal? Is dat voor u ook...
Ik kan niet alle competities vergelijken, hoor. Ik denk dat Spanje ook best aangenaam is om af en toe eens een matchje mee te pikken. Maar qua beleving was dat toch wel van het beste dat ik al meegemaakt heb. Ik heb ook WK's gedaan en zo. Maar dat was bij Chelsea.
Okay.
En ik kon daar gewoon door de spelerstunnel op het veld komen. En ik weet nog dat dat precies zo'n tempel was waar ik binnen ging.
Okay.
Je kunt dat hebben op vakantie, je komt ergens binnen en ineens word je zo heel klein. Mm-hmm. En daar had ik dat ook. En dan moest de wedstrijd nog beginnen, dan moest het publiek nog binnenkomen. Dus tijdens de wedstrijd heb ik vrij dicht bij de lijn kunnen volgen. Maar dan voor de tweede helft waren we toegelaten in een put achter het doel, ik kan het niet anders noemen, een put, links van het doel, net naast de linker doelpaal. En daar zat ik bijna op ooghoogte met het gras. En zag ik die spelers van Chelsea die naar dat doel speelden, zag ik komen aangelopen. En zo'n Willian bijvoorbeeld, die nu bij Arsenal speelt wel, maar als die aankomt, echt man, op 3 seconden denk ik, steekt die dat veld over. Dat is precies een trein dat naar u komt gelopen. Ja. En dat die balbeheersing, terwijl die zo aan het spurten is, dan die Tammy Abraham, die al bij de 2 meter is en die dan een titante heeft waarbij ze nog een hele tijd voor mij in de lucht bleef hangen en dan die bal knal binnenkopte. Oh, echt. Ja. En dan dat volk, dat publiek. Oh, die daar zitten zingen en te roepen. Ja, er was dan ook... Ja. Nee, ik was er weg van. Ik wou iets vertellen, maar het is nu niet mijn grootste heldendaad, maar op een zeker ogenblik komt er zo'n bal af en die valt in die put waar ik daar zit. Dus... Ja. Ik grabbel naar die bal, de heilige bal. Ik wil er een kus op geven, maar ik zie ondertussen die keeper. Hey, you mate! En die roept naar mij, geeft die een bal. En ik geef die bal en dat was precies de heilige graal die ik in mijn handen had. Dus ik gooi die met een sierlijke boog naar die keeper en ik kijk zo trots om en wil mij weer op dat klapstoeltje zetten waar ik zit. Helaas, een klapstoeltje. Dus ik stort daar in de diepte, in de put. Met als gevolg al die supporters die erachter zaten, die bescheurden zich van het lachen.
Schitterend.
En daarna, ja, toen ze dan gescoord hebben, toen ben ik er nog in de armen gaan hangen en zo. Het was nog geen corona van die mensen. Ja. Jezus, man. Ja, toen heb ik gedacht van, dit wil ik nog doen. Ja. Hier zijn nog verhalen te rapen. Niet alleen maar in de Chelsea-put, maar andere clubs ook.
Ja.
Volgens mij is er meer te maken in het voetbal dan wat we nu te zien krijgen. Denk, als televisie,
maar dat heeft ook met de clubs te maken, hè.
Ja?
Ja, de clubs. Jij krijgt nu all access bij KV Oostende. KV Oostende valt nu nog mee, maar er zijn clubs waar wij 17 aanvragen moeten doen voor er eens een hier in de studio mag komen. Zitten gewoon om onschuldig over voetbal te praten. Dat is, ze hebben bang van hun eigen schaduw, veel clubs nu.
En het hangt er nog vanaf of ze in het weekend gewonnen hebben of niet. Hè.
Ja, dus,
dat gebeurt ook dat ze zeggen, maandag kan die speler beschikbaar
zijn. Ja, bij Antwerpen hebben we dat meegemaakt.
Als we niet verliezen in het weekend. Dus dat is wel, ja, ik volg u volledig. Die dingen, dat is nog redelijk onontgonnen terrein.
Ja.
Maar je moet wel...
De voetbalvelden liggen braak.
Ja, ja absoluut. Ja. Maar je moet wel een toegang hebben.
Veel clubs zijn echt, ik zeg het, bang voor hun eigen schaduw.
Maar die reeks die wij nu maken, dat is vooral een reeks over mensen. Hè. Dat zijn de mensen achter de schermen. Hè. Dan is het dat nieuw bestuur en zo, die Amerikanen die dan neerstrijken, die Franse CEO, een van de jongsten die er zijn. En dat is gewoon boeiend. Dat zeg ik nu met mijn kennis als maker van brede programma's. Mm-hmm. Dat is niet alleen voor KVO-supporters, maar dat is voor elke voetballiefhebber. Is interessant om te zien hoe dat draait. Dus ik denk dat bij elke club... dat er wel een interesse moet te kweken zijn. Misschien is dit iets baanbrekend, iets dat de deur openzet.
Ja,
ik hoop het. En ik vind
dat
het
brengt
ook niet
schade toe.
Ik vind het ook niet. Nee, maar ik vind bijvoorbeeld dat die clubs er slecht uitkomen. Bijvoorbeeld, je kunt wel zeggen, Sunderland is een sportief drama, maar iedereen heeft wel gezien hoe dat werkt. Tottenham net hetzelfde. Die hebben ook een Amazon-reeks, zoals dat, denk ik.
Ja.
All or Nothing. Waarin je echt in de bureau van Mourinho zit, hoe dat die met Harry Kane aan het zeggen is van... Ik weet dat het even moeilijk gaat, maar jij wordt maar een man.
Ja.
En Kane is weer vertrokken. Dat zijn de dingen die ik wil zien. Ook als die je onder zijn voeten krijgt. Zo werkt een club, hè. Daar is toch niks fout mee met dat te laten zien. Van...
Spelers zijn ook interessant, hè.
Ja, tuurlijk.
Een doorsnee speler lijkt zo iemand met een voetbalhoofd die alleen maar over voetbal kan praten.
Hmm.
Maar zo de Fashion Sakala bij ons, wij hebben daar in het begin van het seizoen een gesprek mee gehad. Ja, die zegt van... Ja, als jongen ging ik in de bossen... trok ik de bossen in om voor mijn familie wild te gaan schieten.
Ja.
Maar dan ook met de blote hand dat wild dooddoen en zo. En daar leven nu 50 mensen van die jongen in zijn dorp. 50 mensen die van zijn inkomen leven. Dus die heeft een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel. En dat blijkt dan plots een hele verstandige gast.
Mm-hmm.
Door voetballers is zo voor te stellen, gaat je veel meer goodwill creëren voor voetbal. Want... De reputatie is niet zo ongelooflijk. Het
cliché van de zeebel.
Het gaat ook altijd over geld en over van alles.
Maar de
sociale rol van het voetbal, en dat heb ik ook gevoeld in Engeland, de sociale rol van het voetbal is... Dat kan niet overschat worden. Hoeveel mensen dat je daarmee verbindt. Op woensdagnamiddag zijn er 600 kleine spelertjes die daar op de schorren van een klein clubje als KV Oostende, de schorren is het oefencentrum, die daar aan het spelen zijn. 600. Die brengen hun ouders mee, die brengen andere vriendjes mee. Maar dat is zo belangrijk voor dat sociaal netwerk van de stad.
Hmm. Een beetje de lijm eigenlijk. Hè?
Ja, dat is de cohesie, natuurlijk.
Ja.
Dus ik denk dat er wel een toekomst in zit en dat dit het begin is.
Ja. En zijn er al plannen voor
Ik hoor wel dat er andere ploegen zijn ook. Waar er nu ook al gedraaid wordt, maar het is niet aan mij om daar iets over te zeggen.
Ja, bij Anderlecht zijn ze ook aan het draaien. Is dat niet de mensen?
Banca Circus, denk ik.
Nee, maar ook mensen van Woestijnvis zijn erin betrokken.
Maar
wij, met het ploegje dat we nu bezig zijn, wij hebben gewoon goesting, man, om dat verder te exploiteren. En er zijn een paar ideeën, maar ja, ik moet dat nu niet zeggen natuurlijk.
Nee. Dat is helemaal oké. Oké, goed. Even wisselrubriek dan nog, heel kort. Een aantal inzendingen voor de Karagiannis Cup. Zijn jij bekend met de Karagiannis Cup?
Nee.
Dat is eigenlijk spelers, trainers, analisten, noem maar op.
En waarom heet dat de Manu Karagiannis Cup? Ja, ook uiteraard. Nummer 6, als ik me niet vergis. Of was dat
ja, dat vertel ik altijd graag. Ja? Dus we hebben in het begin van het seizoen Gert Verheijen te gast gehad. Die vertelde dat ze vroeger in de kleedkamer van Club Brugge spelers quotes ophingen in de kleedkamer die een fout spreekwoord zeiden.
En Manu, twee
spreekwoorden door elkaar of zo. Gebeurt elke week, hebben we nu gemerkt met onze Karagiannis. En hij gaf toen het voorbeeld van Manu Karagiannis die ooit gezegd had: uw boezem in eigen zak steken.
Ja.
We moeten de boezem in eigen zak
steken. Dus
dat, en sindsdien hebben wij de Karagiannis Cup ingevoerd hier in Shotcast. En elke week krijgen we inzendingen, want elke week is er wel iemand die zich vastrijdt in een spreekwoord in het voetbal. En, vandaar de Karagiannis Cup. Dus elke week delen wij de Karagiannis Cup uit aan het beste slechte spreekwoord.
Ja.
Hey, er was laatst een tweet ook van een meisje dat ook voor Oostende supporter en die zei het, je zou eens diep in je eigen boezem moeten kijken.
Voilà, kijk.
Vond dat heel mooi gevonden eigenlijk, maar ik weet niet of de bedoeling was.
Ik kan mij er niet over uitspreken, maar ik twijfel er ook een beetje aan. We hebben drie inzendingen voor de Karagiannis Cup. Eentje van Tom Verlinde, die heeft Daan Heijmans horen zeggen dat Waasland-Beveren nog 4 matchen op het hardst van de snee zal moeten spelen.
Ja, ik heb dat gehoord en hij moest er dan zelf mee lachen.
Want Tom Verlinde had het aan mij nog gestuurd en hij zei, zou hij een Shotcast-luisteraar zijn? Want je zag aan zijn gezicht, ik heb hier een fout gemaakt. Dus Daan Heijmans, als je luistert, maak je kenbaar.
Ja, mooi gezegd. Hardst van de snee.
Hij mag altijd langs komen.
Hij mag altijd eens komen. Dan hebben we ook nog Gilles de Bilde. Een inzending van Sean Vermet. Gilles de Bilde die zei dat de bezoekers het op een andere boeg zullen moeten gooien. Dus niet over of niet op een andere manier, maar op een andere boeg. En dan Simon Mignol.
Ja, de winnaar, want 100 keer ingezonden.
Zo wat half Twitter had hem horen zeggen, we moesten alles uit de kan halen.
Het onderste uit de kast. Ja.
Exact. Dus ja, met zo'n onheuzele tijd houden we wel ons bezig. Ik vind dat ook. Misschien nog een Bob Peters award erbij, want ik merk wel enig vermaak bij Martijn. Dus,
Kent je dat, de Bob Peters award?
Bob Peters verhaal?
Bob Peters award.
Die heeft ook een eigen award. Dat is de award voor de meest nietszeggende...
Ja, de open deur. Want Bob Peters heeft zo'n filmpje op YouTube waarin 10 keer achter elkaar gezegd wordt van dan weet je dat het moeilijk wordt. Als je in de derde minuut een rode kaart krijgt, dan weet je dat het moeilijk wordt. Dus,
we hebben ook een award voor de open deur.
Eigenlijk gingen we die niet meer doen. Maar
we gingen hem niet meer doen, maar ik zie dat Martijn het leuk vindt. Dus dan gaan we even naar de inzending van Mirko Moreels van Yves van der Hagen. En Yves van der Hagen die zei na de bekermatch van afgelopen week, ik denk dat iedereen het erover eens zal zijn dat als we hier 1-1 hadden gespeeld, dat we nog verlengingen hadden gekregen.
Dat is een zekerheid.
Yves is wat voorzichtig. Ik ken hem van mijn KVO.
Exact. En dan hebben we nog Gregory Missine. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Met een inzending van Sven Nijs, want dat doen we soms ook een keer een uitstapje naar de koers. Okay. Sven Nijs, die afgelopen weekend was nu de Strade of...
Strade Bianchi.
Of Montserrat.
Ja, hij heeft ze alle twee gedaan.
En Sven die spreekt de gevleugelde woorden. Als je hier stilstaat, kom je echt niet meer vooruit. Dus ja, kijk.
Dat zal wel in de strade geweest zijn, want ik denk niet dat er in de Montserrat-plekken zijn waar je niet meer vooruit gaat als je stilstaat.
Rond Roeselare.
Het zal wel meevallen.
Een paar viaducten.
Vooral die inzendingen, slechts 1 adres. Dat is,
4 adressen.
4 adressen eigenlijk, of 4 manieren. Dat is @shotcast of #shotcast op Twitter, shotcast@nieuwsblad.be. of podcast@nieuwsblad.be. Ja. Martijn, moet jij dringend weg?
Naar Gent. Straks, we gaan daar werken. Paul Conway is in het land, de grote baas.
Ah ja.
En ik probeer die elke keer te volgen als hij hier is.
Komt hij vaak?
Een hele speciale figuur, hè? Bijna geen emoties. Nee, geen emoties.
Dat is de grote data-analyst.
Ja. En balansen bekijken en boekhouding bestuderen, die doen niks anders. En ik heb het hem gevraagd, waarom juich jij zo niet? En zo, hij zegt, no emotions. Dat is de grote ziekte, zegt hij, van Belgisch voetbal. Emoties bij de bazen.
Dan moet u toch een beetje... Ah ja, bij de bazen. Maar zo geen emoties. U als fan moet dat toch een beetje...
Ja, ik zit daar te roepen naast hem en omhoog te springen. En dan kijk ik naar hem en dan zegt hij... Yay! Maar echt?
Dat is toch heel bevreemdend?
Ja, maar hij heeft daar logische uitleg. Hij zegt, van het moment dat emoties en business gemixt worden, begint het gedonder.
Maar,
een club... De voorzitter wil Europees spelen. En het gaat niet goed. We smijten een trainer buiten. De volgende trainer, je moet ook weg.
Ja.
Ik heb geen speciale club in mijn achterhoofd, maar
nee.
Ja, het is nogal duidelijk dat al die trainers verder moeten brengen.
Toevallig een tegenstander van Oostende vandaag.
Ja, maar ook vorig jaar waren er ook zo clubs die de ene na het andere personeelslid verder moesten blijven betalen, om maar iets te zeggen. Mm-hmm. En dat kost allemaal verschrikkelijk veel geld.
Oké, maar je kunt toch ook wel juichen om een 3-0... Los van het feit dat dat een impact heeft op het zakelijk leiden van een club.
Als je daar nu... vooral om de meerwaarde van de club dan, denk ik.
Ja, als je daar zit s'avonds en je wint nu 0-2, in de laatste minuut wordt het 0-2, match beslist, dan kun je toch een keer juichen.
Ja.
Dat begrijp ik dan niet zo goed. Ik snap dat je voorzichtig wilt zijn en dat ieder zijn vak heeft en dat elke specialisatie zijn specifieke kenmerken heeft, maar... Zo juichen, daar is toch niks mis mee? Bart Verhagen, Vincent Manhaert, die juichen toch ook allemaal?
Ja, maar denk
daar
je niet dat die
toch niet
ook een beetje
gewerkt?
Juichen om het extra miljoen dat plots binnenkomt?
Ja.
Dankzij, als ze zich kwalificeren voor de Champions League, dat ze niet eventjes aan de cijfers denken.
Maar die juichen toch ook als ze thuis winnen van pakweg Waasland-Beveren?
Ja.
Dan
ja.
maakt het verschil
ik heb
toch
het,
niet?
Ja, voor mij is dat een fascinerende man. Ik kan er niks anders
van
zeggen.
Zo dus klinkt het wel.
Probeer het mysterie verder te ontrafelen, het is het enige dat ik kan zeggen.
Ja, zijn er al mensen die jij, want dat is wel zo je sterkte, jij kunt mensen wel een beetje goed ontrafelen. Zijn er eigenlijk al mensen waar je nooit binnen zijn geraakt? In hun geest of in hun dingen? Ik heb er altijd zo'n beetje bewondering voor hoe dat jij dat zo goed kunt peuteren en kunt doen.
Maar dat is te veel eer. Het gaat altijd om het vertrouwen dat de mensen in u hebben. Hè? Dus bij de meeste mensen kan ik wel vertrouwen winnen of garanderen. Laat het mij zo zeggen, want ik kan nog doen wat ik wil met wat er gezegd is, maar ze voelen dat precies wel.
Mm-hmm.
Nee, ik kan dat niet zeggen. Nee.
Okay. Ja, dat hoeft ook niet. Dat is te beter voor u.
Wat ik wel nu wel een hele bijzondere ervaring vond, dat is Torsten Thijs, de COO, CFO van Oostende, die toch een aantal mensen moeten afdanken heeft nu bij Oostende, mensen uit het hart van de club, wat eigenlijk heel erg is. En daar zat ik tegen hem dan wel over te praten en zo, van Torsten, dat is nu toch heel erg. Ja, maar zegt hij, elk ontslag geeft nieuwe kansen en biedt u nieuwe kansen om elders aan de slag te gaan. Ja, maar ik zeg, dat zegt natuurlijk ook wel gemakkelijk. Kun jij je daar iets bij voorstellen? En toen begon hij plots te vertellen, en dat is dan wat mij dan weer verwondert, dat er allemaal uitrolt, dat hij zelf in de tijd failliet gegaan is met zijn zaak, dat er daar nog jaren, om niet te zeggen, 13 of 14 jaar schulden moeten voor betalen heeft, beslag op zijn loon, van alles en nog wat, dat hij op zeker ogenblik zelf niet wist wat hij nog zou, waaraan hij zijn laatste 3 euro zou besteden voor de komende 4 dagen. Zo, ineens rolt dat verhaal eruit. En dan wordt zo'n bestuurslid wordt dan plots heel erg een mens die je begint te begrijpen. En of dat nu een goede mens is of een slechte mens, dat doet er niet toe. Maar achter elke ingreep zit een beweegreden. En mij gaat het vooral om die beweegredenen.
Mm-hmm.
Wat is dat? En daar ben ik naar aan het zoeken bij die Conway ook.
Ja. Ja,
allemaal fascinerend, maar dat is niet zomaar een curiosum dat daar loopt, of een aparte mensensoort. Nee, er zit een beweegreden achter. Veel heeft met geld te maken, zeker dingen die ik niet versta, dat je hebt dikwijls met geld te maken. Maar de manier waarop die leeft, ik wil het wel eens weten ook nog.
Ja.
Maar voorlopig, het blijft zoeken.
Ja.
Blijft zoeken, maar dat is het gewoon.
Ik hoop dat het lukt.
Ja, ik ook. Vanavond op Agent, bij een mooie overwinning.
Ja. Wanneer wordt dat gezonden eigenlijk? Is daar al een datum over?
Ja, begin april. Begin april. Okay. Ja, binnenkort gaan we dan nog eens
grootser. Jullie wachten niet op de play-offs?
Wat blieft?
Jullie wachten niet op de play-offs?
Nee, eerlijk gezegd, toen we begonnen aan deze reeks, ik heb het u gezegd, ofwel was het zakken, ofwel was het erin blijven, en de 12e plaats zou het meest saaie geweest zijn. Nu die play-offs zich aandienen, krijg je een nieuw verhaal. Ja. Zowel voor die club, die daar plots geconfronteerd wordt met extra matchen en extra winstpremies en van alles en nog wat, als voor ons. Dus wij zijn eigenlijk wel van plan om te blijven doordraaien.
Ja, ja.
Ja, maar dan moeten we nog overeenkomen met Telenet, die dat uitzendt.
Ja.
Op het open net. Ja, ja. Moet ik wel zeggen.
Is er al een titel?
Maar voor donderdag moet hij er zijn. En wie er een kan verzinnen, wint een massage van Bart Brakke.
Dat is wel een lachsen specialiteit, titels.
Maar ik weet niet, voor tv-programma's, dat is toch iets anders dan... Dan in de krant.
Daarvoor, maar je hebt toch ook Shotcast bedacht?
Ja, ik vind Shotcast wel iets hebben. Ja. Maar nee, dat gaat niet gaan.
Ik zal mijn ideeën een keer... We zetten het op mail. Ja. Of we zeggen al die bestuurders. Ça va, goed. We zijn er eigenlijk vrijwel door, denk ik, hè, Geert?
Ja.
Of wil je nog een quizje doen, Marten?
Nee. Ik wil wel meedoen als jij de vragen stelt. Maar
als ik de vragen stel, ja. Ik zal eentje stellen. En dan gewoon voor de eer, voor de glorie en voor een bak filou. Ik heb voor jullie, ik heb een beetje een gekleurde vraag genomen, Gert. Ik hoop dat je mij dan niet kwalijk neemt. Ik heb tot en met seizoen 2010-2011 alle coaches van KV Oostende opgelijst. Hij mag beginnen met eentje te noemen, dan mag jij aanvullen. Jij mag beginnen. Ja. Gert mag beginnen.
Tot 2010?
Sorry. Ja, 2010-2011 is het laatste in het lijstje dat ik heb staan.
En waarom tot dan?
Dat 10 jaar is, Gert.
Ah, vanaf dan tot nu bedoel je? Je bedoelt vanaf dan tot nu?
Ja.
Ah ja, oké. Ik dacht alles daarvoor, sorry.
Nee.
Chronologisch of kunnen we gewoon...
Om de beurt. Eerst niet meer kan die verliest.
Ja.
Adnan Kustovic.
Ja, dat klopt.
Ja.
Oei.
Nee. Gert Verheyen. Allee, kom.
Gert Verheyen, ja. Dat klopt.
Alexander Blessin.
Ja, dat is makkie. Ah. Maar die tellen ook natuurlijk.
Ah ja, dat is juist. Dat had ik ook beter meteen gezegd. Kare Ingebrigtsen.
Ja, klopt. Niet zo heel lang, maar coach is coach.
Yves van der Hagen.
Ja. De man die mee Europa is ingegaan, als ik me niet vergis.
Ja, absoluut.
Toch wel, hè. Ja.
Ja.
Kapitein Yves. Ja.
Fred van der Biest.
Ja. Ging mij aan de volgende.
Zeer lang zelfs, ja. Topgozer. Wilt bijvoorbeeld niet langskomen bij ons. Of nog niet.
Ah, nee?
Nee. Maandagtraining. Maar, ja. Van dat excuus. Zwart, Geert.
Dan begint het al moeilijk te worden. Ja, Dennis van Wijk?
Dennis van Wijk, inderdaad. Die zit er ook bij.
Ja, de mijne.
Dan moet ik wel even kijken. Er zitten nog 1, 2, 3... Ja, 3 eigenlijk.
3?
Ja, maar zo specialetjes, een beetje halfslachtig interim en zo.
Oké.
Dus de moeilijke, eigenlijk het moment om u te onderscheiden.
Frankie van der Elst.
Voilà, klaar pak. Ja, yes, knap. Hè. Geert?
Ik moet passen.
Nog 2 te gaan.
Ik pas.
Het is Hugo Breus, staat hier op de lijst.
Ja, tuurlijk.
Die heeft het eventjes overgenomen, hè. Ja,
ja.
Zeker.
En
zeker,
dan zeker. Missen we nog 1, en dat is de man die aan het seizoen 2010-2011 begonnen is.
Ah.
Misschien even openlaten voor Martin. Dus later dat jaar heeft Fred van der Biest, of Frederik, zo.
Dat was dan nu in tweede klasse.
Ja, waarschijnlijk
wel. Van der Biest is gepromoveerd.
Jawel, nee, dat was net voor mijn tijd. Want ik ben zo... Ja, 10 jaar geleden daar gaan wonen in Oostende en dan helemaal verliefd geworden.
Ja.
Nee, dus ik weet wel dat Kustovic het nog eens overgenomen heeft.
Ja, dat klopt. En een keer na Van der Hagen en een keer na Dennis van Wijk. Dus Kustovic is er inderdaad 2 keer.
En wie was het dan helemaal in prillenbegin?
Thierry Pister. Ja. Dat staat natuurlijk wel even heel ver. Ja, Martin, proficiat. Je hebt gewonnen. Je hebt het quizje gewonnen.
Het is niet gemakkelijk, zijn man.
Het is niet simpel, hè.
De overwinning is maar zo glorieus als de sterkte van de tegenstander.
Je bent altijd zo bescheiden.
Nee, ben ik niet bescheiden, nee.
Of zo verrelativeerd
van de sport.
Ja, dat is waar. Dus nog meer glans, want het is inderdaad... Hij is chefsport.
Chefsport?
Ja, je moet opletten wat dat hier zegt, hè, want de mannen zijn nogal eergevoelig.
Ik ben nergens chef.
Ik ook niet, troost u.
Chef Kok, ja. Maar ik heb, jullie hebben van de week gelanceerd dat ik een bak filou moest meebrengen.
Van de week, gisteravond later eigenlijk.
De persverantwoordelijke van KVO heeft mij gezegd dat je hem te goed hebt.
Dat is goed. Ja.
Mooi.
Ja, want
we gaan dat wel onthouden. Dat is goed. pak dat maar een keer mee als je volgende keer, 20 jaar later, of wanneer...
Hetzelfde podcaststudio 20 jaar later.
Ja, jaar later.
Of kom maar eens af, kom maar eens naar de zee.
Ja, ik heb dat al eens gedaan trouwens, als supporter echt in de spionkop gaan staan.
En wij hebben ook... Drie borden, hè. Oh, we hebben een bord.
Ja.
Bord
gehad staan. Fanborden.
Ik heb jullie zien staan. Ja, bedankt daarvoor, voor de steun.
Ah, ja, voilà.
Het is niet zoveel als bier verstraten.
Het moet niet altijd 10.000 euro zijn, hè. Nee, het is dat. Goed, Martin, vanavond wedstrijdagent KV Oostende, klaarpronostiekje ter afronding.
Oeh, wordt heel mooi. Ik ga toch proberen 1-2, denk ik.
Oké.
Okay. Ja.
Doelpunten van?
Ja, als supporter zeg ik 1-2. Ja. Doelpunten van. Ja. Ik weet niet, ik hoop dat Fashion kan meedoen. Fashion Sakala.
Okay.
Ik weet niet of het al helemaal zeker is. Ja, Jaremchuk uiteraard. Ja. Hopelijk die Soudali niet, want dan is het al 2. Maar bij Beerschot heeft hij ook tegen ons gescoord. Die Soudali, een geweldige speler.
Goeie speler, ja, zeker.
En bij Oostende, ik weet niet, er zijn er wel een paar hoor. Die Gaye, strafschop. Ik denk wel dat we een strafschop krijgen.
Ja. Die trapt ze wel goed, hè?
Ja,
dat vind ik ook wel.
Goed. Ja. En Julseger mag er van mij ook in en in jagen.
Al drie en dan, hè?
Aan een sterk seizoen bezig.
Ja, een beetje de man van het seizoen aan het worden bij ons.
Absoluut.
Maar iedereen mag. Jelle Bataille, Robby Daze, Deel Spendenaars, Brecht Capon zeker. Ja.
Ook een toffe peet is dat. Goed, dan zijn we erdoor.
Ja.
Dan ga ik afsluiten met de bedanking. Dus bedankt Biwin voor het trouwe sponsoren. Bedankt Nostalgie en Energie voor het gebruik van jullie studio's. En bedankt Martin Heijle om ons allemaal zo heel nieuwsgierig te maken naar de doekensoep van KV Oostende, die er in april zit aan te komen.
Begin april.
Begin april. Ik zou zeggen, ga dat zien. En wel met zoveel mogelijk.
Dank je.
Dus dankjewel voor uw tijd en aan iedereen thuis. Tot een volgende keer.